Goedemorgen, broers en zussen hier in Wierde. Ik voel me bevoorrecht als regiocoördinator van de ABC-gemeente. Dat netwerk waar jullie ook bij horen, om door het land te mogen reizen en bij 30 gemeentes aan te schuiven, te horen hoe overal een plek van hoop in Jezus is. Of nou in Hoek van Holland is, waar ik van de week was, of vrijdagavond in Purmerend, waar Syrische mensen en Arabische gemeenten daarbij betrokken zijn en lijden. En volgende week weer in Zoetermeer bij Chinese mensen. En dat je door al die culturen heen, en dat is natuurlijk wereldwijd helemaal fantastisch, dat Jezus de Heer is van ons leven en dat er wereldwijde waarden zijn die voor iedereen gelden en ons vrede geven en vervulling en richting. Prachtig, jullie hier in Wierde. En vandaag staan we stil bij, ja, het is bijna 500 jaar geleden dat Luther stelling nam in de slotkapel in Wittenberg. En prachtig affiche ook. En we hebben hier zelfs een deur staan. Niet de oorspronkelijke heb ik begrepen, maar die wel al op diverse plekken in Wierde heeft gefunctioneerd. En daar zou op zo'n deur Luther zijn 95 stellingen hebben neergezet. We gaan het even over hem hebben. We gaan een groter gedeelte van deze preek hebben over dat Jezus stelling nam. En dan ook natuurlijk, ja, hoe zit het met ons? Wanneer nemen wij ergens stelling voor waar het ook nodig is? En hoe doe je dat dan op de manier van Jezus? Dus eerst even bij Luther. Ja, die had 95 stellingen. Wie van jullie heeft ze de afgelopen week nog eens nagelezen? Dat je denkt, hoe zat het ook alweer met al die 95? Nee, dat is niet zo heel erg boeiend, hè? Ik heb er een paar voor jullie meegenomen. Maar trouwens, misschien heb je wel in de media gelezen. De vraag is of hij ze op die deur heeft gespijkerd, hè? Hij heeft er zelf niet iets over gezegd, dat hij dat echt gedaan heeft. Maar het zou vooral niet in de geest zijn van Jezus en niet in wat hij wilde. Hij wilde graag met de leiding van de katholieke kerk praten over wat er misging rond die aflatenhandel. Aflaten, dat waren van die papieren, daar moest je voor betalen. En dan, als je zonde had gedaan, en dat kon je zelfs voor overledenen zelfs nog doen. Dan kreeg je een aflaatbrief en dan stond er een handtekening op van, ja, je bent vergeven. En er ging veel geld in om. En dat was ook, werd gebruikt bijvoorbeeld voor de restauratie en het onderhoud van de Sint-Pieter in Rome, waar de paus toen en nu nog steeds gehuisvest is. Dat is goed om even te beseffen. Hij zou ze waarschijnlijk dus niet zelf op die deur hebben gespijkerd, maar misschien juist de Johan Tetzel, die, ja, omdat hij het niet eens was met die stellingen, liet zien van wat Luther allemaal niet beweerde. Mensen die konden in die tijd niet zo vaak lezen, dus voor het publiek had het niet veel zin om het daar neer te zetten. Ik heb drie stellingen even meegenomen op de dia. Het is een beetje, om ze daar te laten zien, kan niemand het lezen, maar bijvoorbeeld nummer 45... schreef Luther, men moet de christenen leren dat wie zijn naaste gebrek ziet laat lijden en daar niets aan doet, maar wel een aflaat koopt, niet de pauselijke aflaat verkrijgt, maar Gods toorn op zich laat. Dat vond ik wel verrassend. Hij heeft het dus niet alleen maar tegen die priesters en bisschoppen van die tijd, maar hij zegt, ja, maar hoe zit het koninkrijk in elkaar? Als christenen moet je dus niet Je moet je vooral je naaste, die gebrek leidt, helpen. Het is beter om daar je geld aan te besteden dan aan die aflaten. Dus dat was een algemeen ding. En dan in 50 zegt hij, men moet de christenen leren, dat waren dus wij zeg maar in die tijd, dat de paus, als hij wist van de afpersingen van de aflaatpredikers, dat hij liever zou willen dat de Sint-Pieter tot as zou verbranden dan dat hij gebouwd moest worden van de huid, het vlees en het gebeente van zijn schapen. Nou, dat laatste snap ik niet helemaal, maar de eerste stuk, hè. Dus als die paus het zou weten, dat deze praktijk er is, dan zou hij dus liever de Sint-Pieter tot as laten verbranden. Nou, dat is met die achtergrond dat geld daar naartoe ging, wel een bijzondere. Dus hij neemt het ook op voor de paus, dat hij zei, joh, de paus zal het hier vast niet mee eens zijn. En dan de laatste die ik laat zien, 51. Men moet de christenen leren dat de paus verplicht is zijn eigen geld ook als daarvoor de Sint-Pieter verkocht moest worden, uit te delen aan de vele mensen die door sommige aflaatpredikers van hun geld beroofd worden. Hij nam behoorlijk stelling en was duidelijk over het totaal van het idee. En dus hij zei ook die paus, ja, als hij dit wist, dan zou hij ook Sint-Pieter moeten verkopen en gewoon daar goede dingen mee doen. Nou, gelukkig is er nu een paus die een beetje in die lijn van Luther wil opereren. Maar ook niet alleen maar applaus krijgt van zijn bisschoppen. Maar stoer volhoudt en het koninkrijk veel meer brengt naar wat de kernwaarden zijn. Zo nam Luther stelling. Hij heeft daarna, omdat hij juist zelf vanuit de Bijbel had ontdekt dat er genade is en dat er niks staat over aflaatbrieven, dacht hij, ik ga de Bijbel vertalen in het Duits, zodat iedereen in mijn land, in ons taalgebied, de Bijbel zelf kan lezen, want anders maken de mensen soms andere dingen van. Kerkleiders. Wat gaaf wat hij gedaan heeft. Toewijding aan zijn bediening. Nou, het interessante van de kerkgeschiedenis is, ja, want met Luther kwam dan de genade en de Bijbelvertaling, maar er gingen mensen op verder en op eigen manieren. Zoals Calvijn, die in Nederland veel meer invloed heeft gehad. Als jurist dacht hij, ja, maar als we dan de Bijbel lezen, wat staat er nou hoe wij als kerken georganiseerd zouden moeten zijn? Wat helpt nou om het goed te doen? Nou, later, een paar jaar later, ook in 1530 ongeveer, lazen andere groepen weer verder in de Bijbel en zeiden, hé, het gaat over dopen. Toen is de doperse beweging al ontstaan. Werd ook niet met applaus begroet. Maar zo, ja, moeten we terug naar de bron om te weten wat God nou door al die eeuwen heen heeft laten opschrijven in de Bijbel en hoe dat te vertalen naar het leven van nu. Dus dat even over Luther die stelling nam. Maar wij gaan het vooral hebben over dat Jezus stelling nam. En ik wil met jullie stilstaan bij Matteüs 23. Dat is een hoofdstuk waar niet zo vaak over gepreekt wordt. Als je googelt, dan kom je dat niet zo vaak tegen. Want het is nog een raar hoofdstuk in de zin van, ja, wat moeten we daarmee? Dat Jezus zo stevig spreekt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden van zijn tijd. Dus nog veel eerder dan Luther. En misschien heeft Luther hier ook wel zelf van geleerd. Ik ga eerst de eerste gedeelte lezen. Om te weten van nou, wat gaat hij dan zeggen? En daarna gaan we daar wat dieper op in. Ik vind het altijd fijn om te bidden voordat we de Bijbel lezen. Want het is belangrijker dat we deze woorden goed horen dan wat ik erover te zeggen heb. En dat de geest zal werken. Laten we bidden. Heer, bedank u dat de Bijbel in onze eigen taal, dat we die hebben. Zodat het ons hart kan raken. En ons verstand en onze wil. Dat bidden we ook vanochtend als we dat bijzondere hoofdstuk Matteüs 23 lezen. Heer, u weet wat we nodig hebben aan bemoediging of aan uitdaging. Aan zicht op u als we u nog niet kennen of nog niet op allerlei aspecten. Heer, we hebben er ook over gezongen. We willen openstaan voor u, want u bent God. U bent Heer en u bent Verlosser. Amen. Matteüs 23, de eerste verse. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Dus Jezus spreekt tegen een grote groep, een menigte en leerlingen. En zegt van ja, zij hebben meer een positie ingenomen. Daar ging het om en ze zijn niet zozeer meer met hun taak bezig. Dan gaat het dan verder over. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar. Maar handel niet naar hun daden. Want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die op de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door mensen gezien te worden. Ze verbreden immers de gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen. En hechten eraan om op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi genoemd te worden. Enzovoort. Dat is de inleiding van het verhaal wat erna komt. De zeven keer de owee. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën. Het grappige is dat dus, het gaat steeds wee jullie. Want die fariseeën en schriftgeleerden konden er ook echt bij zijn. En volgens Lucas waren ze er ook bij. Het was niet een besloten bijeenkomst dat Jezus tegen zijn eigen partij, zeg maar, hè, tegenover die anderen, zei: jongens, ik ga je eens even goed uitleggen wat er mis is met hun. Nee, ze konden erbij zijn. Lucas, die laat een van die schriftgeleerden in die toespraak een vraag stellen. Ze konden erbij zijn. Jezus deed het in het openbaar. Zoals Luther eerst juist de leidinggevende zocht van: ik wil hierover spreken. Ik hang ze niet op die deur om stennis te maken, maar ik wil echt intensief in gesprek, want er is iets grondigs mis. Uit respect. En Jezus doet dat in het openbaar, terwijl ze erbij konden zijn. En dan roept hij nogal wat, hè? Huichelaars, blinde leiders, dwaas zijn jullie en blind. Jullie lijken op witgepleisterde graven, slangen zijn jullie, adderen gebroed. Misschien heb je wel eens een situatie dat je denkt, ja, zo zou ik ook wel eens even flink van leer willen trekken. Mijn werk of tegen buren of in mijn team van sport of muziek enzovoort. Dus het is een spannend hoofdstuk. Hoe kan het dat Jezus dit soort woorden gebruikt? Daar gaan we straks dieper op in. Maar eerst even, wat heeft hij dan voor zeven stellingen? Ik heb ze maar even in de taal van onze tijd vertaald in pictogrammen. De eerste plaats zegt hij tegen die fariseeën schriftgeleerden van: jullie laten zien dat er een koninkrijk is, maar je houdt de deur dicht om toe te treden tot dat koninkrijk. Tweede is, als je al iemand, een proseliet, weet te winnen, iemand die geen Jood is van geboorte, maar wel het Joodse geloof zou willen aanhangen, dan maak je ze nog erger dan jullie zelf zijn. Nou, ik heb het maar met twee van die Norse streepjes op de lippen weergegeven. Allemaal die volgelingen. Want ja, Jezus zegt, jullie doen je taak, je uitleg, het voorlezen van de wet wel goed, maar het klopt van geen kanten wat je ermee doet. En hoe leren mensen om te volgen? Hoe leren u en ik om Jezus te volgen? Ja, door en de Bijbel te kennen, maar ook van hoe dan anderen die al een tijdje op die weg zijn, hoe doen ze dat nou in de praktijk? Hoe ga je nou om met lastige situaties? Een keuze vragen, zoals ik toen ik nog net christen aan het worden was. Welke studierichting moet ik nou kiezen? Want er zijn zoveel mogelijkheden en ik heb wel ambities voor meerdere. Heer, help. Nou, dat wil je weten. Dus daar sprak ik met oudere christenen. Hoe doen jullie dat nou? En dat helpt. Maar de fariseeën, die waren geen voorbeeld in hun gedrag. Nou, het derde waar Jezus hen op aanspreekt is: ja, jullie zeggen dat je moet zweren bij het altaar of bij nog iets anders. En het een is nog belangrijker dan het ander. Jullie vergeten helemaal dat je moet zweren bij God zelf. Want je roept daarmee God aan van: nou, u weet dat ik de waarheid spreek. Zoals misschien hebt gezien bij de beëdiging van de kabinetsleden, dat sommigen ook echt zweren. Zeggen: nou, zo helpen mij ook God almachtig. Ja, je weet dat je onder de heerschappij staat van de ontwerper van dit leven. Van de onderhouder van dit leven. Nou, hier is een soort weegschaaltje. Jullie wegen van alles, maar je weegt niet wat het meest zwaar is. Ik kom daar straks op terug en dan zal ik die letters ook uitleggen. Nou, en dan hebben ze hier dat ze zeggen: ja, jullie maken de buitenkant schoon, maar net als met een beker, je moet vooral de binnenkant schoonmaken bij de afwas, want daar zitten veel meer resten en potentiële bacteriën en die het niet goed doen dan aan de buitenkant. En dan gaat hij dan nog op door dat ze zeggen, ja, jullie zijn een soort witgepleisterde graven. De buitenkant moet er goed uitzien. Van die dikkere, bredere gebedsriemen. Misschien ken je dat als je als fotootjes hebt gezien of in Israël geweest bent. En van die kwastjes. Het was helemaal niet in de Bijbel dat je die breed moest zijn, maar ja, je wilt dat laten zien. Maar hoe was een echte gebedsleven? En als laatste, dit moeten koptelefoons voorstellen, dat Jezus zegt, jongens, jullie willen niet luisteren naar profeten door God gezonden. De priesters, profeten, koningen, jullie zijn de priesters, maar er zijn ook profeten die namens God komen inspreken. Met boodschappen die ertoe doen, die wel dingen aan het licht brengen waar je misschien niet trots op bent. Maar luisteren jullie daarnaar? Nee, jullie houden je oren doof. Jullie doden ze zelfs als ze helemaal niet je bevallen. En zo ben je ook met Johannes de Doper bezig. En met mij. Vanaf het begin zoeken jullie mij om uit de weg te ruimen. Dat verwijt Jezus hem met dit soort woorden. Ik vind zo'n hoofdstuk heel intrigerend, want de Heer Jezus zegt dit allemaal, stevige taal, over een groep mensen. Niet individueel, maar wel als groep. Wat leren we daarvan? Hoe deed hij dat? Dus we gaan wat inzoomen. Hoe doet hij dat? En mag je eigenlijk wel oordelen? Nou, in Matthäus 7 staat, oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt. Verhaal misschien keert over die balk en de splinter. Hè? Dat je tegen iemand met een splinter in zijn oog zegt, joh, zou ik je even helpen? Maar je beseft niet dat je een balk hebt. Nou, als je een beetje EHBO'er bent of arts of verpleegkundige, dan weet je dat het niet echt handig is. En als je zelf die splinter hebt en je ziet iemand voor je met zo'n balk, dan denk je, nou, ik geef het toch maar een straatje om voordat ik me laat helpen. Hè? Dus ja, Jezus bedoelt daarmee niet dat je niet moet oordelen in het leven, komt later nog even op. Maar als je oordeelt over iemand anders, kijk dan eerst naar jezelf, zodat je naast elkaar staat en zegt van hoe komen we samen verder daarin. Er worden twee woorden ook gebruikt door Jezus. Oordelen, krino. Krino, dat is het Grieks en daar hebben we ook dat woord kritiek, komt daar uit. Hè? Krino, kritiek. En crisis. In een crisis moet je echt oordelen, want ja, er moet nu echt besloten worden, want anders kom je niet verder. Nou is het in onze taal, maar dat was al in het Grieks ook, in de tijd van Jezus ook, dat oordelen is in de basis meer van, ja, je beschouwt iets. Je kijkt naar iets om te denken, ja, wat zie ik nou? Wat is dit? Ook toen al was het al aan het doorgaan naar van, en daarmee heb je dus een oordeel, weet je het? En dan kom je al heel gauw naar veroordelen van dit is fout en dat is goed. En ik weet het beter dan jij en dat soort dingen. Nou, daarover dat veroordelen, dat is weer een ander woord in het Grieks. Dus dat is echt iets anders, kata dikazo. En als je dan het onderscheidt van wat is nou het één. Oordelen is in de kern het onderscheid maken tussen een situatie. Wat is goed en wat is kwaad en niet goed. Hè? Denk maar even bij oversteken, dan moet je oordelen. Is het veilig of niet? Hè? Dus dat heb je gewoon nodig. Die bekwaamheid hebben we ook van God gekregen om even goed na te denken. In te schatten. En ook geestelijk is er een gave van onderscheiding die je nodig hebt. Van hé, ja, is dat nou echt van de Heer of zit het er tegenaan? Is er iemand die gave heeft? Denk mee, want we hebben nodig. Veroordelen, ja, dat is heftig, want dat is vooral een zorgvuldig eindoordeel uitspreken over een persoon met consequenties voor zijn toekomst. Nou, vandaar dat tekeningetje of die foto van die rechter. Ik ken wel een paar rechters, maar wat is dat? Lijkt me een ingewikkeld beroep. En ja, je moet iets uitspreken, want het gaat en over de persoon en de hele maatschappij natuurlijk. Wat heb je in wijsheid nodig? Want ja, niemand van ons wil toch graag een veroordeling hebben, want het kleurt je, het doet iets met je ziel. En je hoopt dat het echt rechtvaardig is en terecht. als er geoordeeld wordt. Nou, daarvan leert de Bijbel ons, dat moeten wij aan God ook overlaten. En in de maatschappij is dat er zo die kant op gaat bij rechters. Maar oordelen, dat is ook een lastig iets, maar dat hebben we nodig om het goede te doen. Jezus die zegt het ook in Matteüs 23, halverwege in vers 23, over de farizeeën zelf. En dat heeft met die weegschaal te maken. Hij zegt van ja, jullie bij de dille komijn en wat was die andere ook weer? Vergeet ik altijd de derde. Die dille komijn en munt, daar geven jullie zelfs de tiende van. En dat maakt hij niet belachelijk. Ik vind het altijd een beetje apart dat je dan zo'n plantje koopt bij de supermarkt om in de soep te doen, een paar kruiden. En dan tel je het aantal, zie ik me daarvoor mee, met steeltjes. En dan 10%, die breng je dan hier bij Ichters of zo, of weet ik waar. Maar Jezus zegt, ja, dat is heel goed. Maar jullie vergeten wat veel zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Dus als zij zitten te kijken, die farizeeën om me heen, van doet iedereen dat wel? Die kleine plantjes ook tellen en zo. En wacht even. Die 613 geboden uit het Oude Testament, die hebben één samenvatting in heb God lief en de naaste als jezelf. Wat eraan bijdraagt is goed. Wat daar tegen ingaat is niet goed. Zo simpel is het leven gelukkig. Barmhartigheid, recht en trouw. Waarom die drie dingen? Omdat God een God van recht is. Van gerechtigheid. Daar gaat het vanavond over bij RGM. Dat je zegt, ja, er moeten mensen bevrijd worden uit slavernijsituaties in India en andere landen. En dat doen we niet met te vuur en te zwaard, maar vanuit barmhartigheid, vanuit bewogenheid, passie. Die mensen, die meisjes, die kinderen, die hebben een ander leven nodig. En natuurlijk zijn degenen die daar geld aan verdienen en leiding aan geven fout bezig. Maar ook daarin, vanuit Jezus, zijn dat mensen die ook gered moeten worden. Die zitten vast in slavernij aan geld. En of aan positie. Iedereen moet bevrijd worden. Barmhartigheid. Geen kil recht, maar warm recht. Bewogenheid. En trouw. Wauw, wat is God trouw. Ik zou het al lang hebben opgegeven. Toch? Als het vanaf het begin al zo lang geleden dan met zo'n geweldig ontwerp van het leven, vrijheid voor de mensen en dan met elkaar dat vieren, God en de mensen. En wij haken af. Niet één keer, niet twee keer. En God blijft trouw. Die denkt, ja, er moet een mogelijkheid zijn om het toch weer op dat goede spoor te krijgen. Om die relatie met mensen te hebben. Het mag hem wat kosten. Zelfs zijn zoon. Wat een trouw. Wow. Hij zei, ja, dat, fariseeën, dat weegt veel zwaarder. Daar moeten we ons mee bezighouden. Dus Jezus neemt echt bewogen stelling. En weet je dat dit vers, misschien kennen een aantal van jullie dat. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben niet gewild. Ik ken dat vers al heel lang. Ik vind een prachtig beeld. Naast het beeld van de herder, het beeld van die hen. Die zegt, joh, kom onder mijn vleugels schuilen. Dat is een prachtig kinderliedje ook van. Hè? Maar dit vers, ik wist niet dat dit aan het eind van zijn toespraak in Matteüs 23 staat. Dat Jezus dit hier zegt. Dus niet van en nu op de barricade en nu actie, maar zijn hart. In Matteüs 23 mogen we echt in het hart van God en van Jezus kijken. Echt de dingen die fout zijn, benoemt hij als fout. Maar hij onderscheidt de mensen van hun situatie. En hij heeft altijd hoop en verlangen vooral. Dat mensen wakker schrikken van waar ze mee bezig zijn. En hun trots van hun trots afstappen. Misschien hun angst als fariseeën van ja, waar blijft mijn baan als ik discipel wordt van Jezus. Hij zegt, joh, kom. Wat jou doet, als je zelfs profeten doodt, ik wil je graag onder mijn vleugels hebben. Maar jullie hebben een keuze, een vrije wil. Jullie hebben tot nu toe niet gewild. Word wakker. Wake up. Kom naar mij. Ja, en dan heeft Jezus nog een paar dingen gezegd over oordelen. Johannes, een paar versen uit Johannes zal ik voorlezen. Johannes 3, vers 16 is natuurlijk dat prachtige vers dat Jezus gestuurd is. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ken je ook vers 17? Daar staat, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door Jezus te redden. Dus het gaat helemaal niet van nou, er moet een vonnis zijn. Nee, het is juist, ik ga met je in gesprek. Ik zeg wat er fout gaat om je te kunnen redden. Zodat je naar mij toevlucht. Ik ben niet zozeer een rechter, als wel een redder. En als rechter hoop ik dat je die weg van herstel zoekt. Johannes 5 vers 30 zegt Jezus, ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat is een mooi principe om zelf ook te leren te doen met hulp van de Heilige Geest. Heer, als ik al een oordeel heb over een situatie, is het dan mijn vooringenomenheid, mijn traditie, mijn weet ik het wat, hè, maar of zijn het uw waarden? Gaat het over uw koninkrijk? Ik wil zelf leerling zijn op dat punt. Jezus was leerling. Hij zei, wat hoor ik? Wat is de wil van God? En het derde en laatste vers, Johannes 7, vers 24. Daar staat, ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Dus drie versen waar Jezus echt spreekt over oordelen, hoe je dat moet doen. Om niet in de. Dat we anders misschien te makkelijk zeggen, ja, je mag helemaal niet oordelen. Ja, zegt Jezus ook, maar we moeten natuurlijk de breedte van de Bijbel kennen. En wat nou de diepere punten zijn waarom Jezus wel zegt oordeel niet. Maar ook weer zegt van hoe je moet oordelen. Ja? Ik hoop dat je het een beetje meemaakt. Nou, als laatste gaan we naar dat je zelf stelling mag nemen over dingen waar God jou, u, voor roept. Hier in Wierde, in de buurt waar u woont, in de familie waar u bij behoort, op uw werk, in de sport- of muziekvereniging, waar dan ook. Wat raakt u zo dat u zegt, ja, dit is niet goed. Bijvoorbeeld hoe we met elkaar omgaan. Of er moet iets gebeuren. Ik neem stelling. Ik breng dat ter sprake. Ik ben betrokken bij in Amersfoort. Bij een meer interkerkelijk. Maar het komt vanuit de baptistengemeente. Die zei ja, er zijn hier in deze stad met 160.000 inwoners zoveel mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Door jongvolwassenen die even zoekend zijn. Gescheiden mensen die tot rust willen komen van, hey, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dus ze hebben bedacht van, laten we rustplekken creëren in de stad. Al een prachtig woord natuurlijk, rustplekken. Dus ze vragen aan mensen in de eigen gemeente en andere kerken van, ja, als je een huis hebt, een appartement, is er misschien een slaapkamer, een plek waar je af en toe iemand te gast wil hebben die tot rust kan komen. Geen zwaar pastorale dingen of wat dan ook, maar gewoon, weet je wel, wat je nodig hebt. Wij verhuren zelf in ons huis een kamer. En als we dan weer een nieuwe zoeken dan op Marktplaats, dan komen er zoveel mensen die zeggen, ja, ik zit zo omhoog in de thuissituatie. Ik heb even een plek nodig. Dan zie je zo de nood. En dus er zijn mensen die zeggen, ja, daar gaan we over bidden. En dan kan je zeggen van, af en toe een weekend. Of 2 maanden maximaal, maar dan hebben we ook weer ons eigen ritme nodig. Prachtig. Maar als je met een paar honderd gezinnen zou zijn, met individuen die zeggen, nou, ik ben beschikbaar. Maar we praten ook wel of de gast een beetje past bij ons. Want dat wordt ook zorgvuldig gedaan. Dat is niet altijd makkelijk. Nou, wat is dat dan mooi, toch? Wat breng je dan een stuk koninkrijk in praktijk? Hoef je niet voor naar India of Cambodja, maar gewoon daar waar je bent. En zo ontstaan veel mooie initiatieven. Nou, dan even nog naar oordelen van... De eerste vraag natuurlijk als je in een situatie bent is van ja, moet je jezelf wel oordelen? Als je bijvoorbeeld de stelling hebt van nou, de kwaliteit van het Nederlands mannenvoetbal is slecht. Ik ga niet kijken wie daar met me eens is. Maar ja, moet je daar zo nodig een oordeel over hebben? Ja, wel als je denkt van nou, ga ik nou kijken of niet naar het stadion of via televisie. Want zo kies je dan toch? Dat zou dat. Maar verder, ja, we zijn geen bondscoach. Dus als je een bondscoach was, dan heb je wat meer te doen dan om met dat oordeel een pad uit te kiezen. Dus, maar bijvoorbeeld hier in de kerk, hè, tussen de diensten koffie. En je vindt de koffie dit keer slecht. Wat doe je daarmee? Is het belangrijk? Nou, eigenlijk niet, want je kan de hele week thuis de koffie maken die je lekker vindt. Cappuccino en wat je maar prachtig vindt. Het is wel belangrijk, denk ik, voor gasten die je meeneemt. Want koffie en de dienst, beide proef je. En ik, nou, is dat wat? Blijf ik komen? En dan anders soms is nog natuurlijk vooral van... met wie ga je in gesprek erover? Als je denkt, ja, dat vindt wel belangrijk, maar hoe doe je dat? Ga je dan met elkaar roddelen, zeg maar? Of ga je met bewogenheid naar de koffiezetter zonder direct oordeel? Want je weet niet of het koffiezetapparaat vandaag net niet werkte of dat het filter kapot was gegaan. Of ik weet niet hoe je het hier zet. Weet je, dat kan van alles gebeuren. Dus wees mild, wees... Maar een beetje aan van, hey, kan ik wat doen misschien? Of ja... Niet om te veroordelen, maar van hey, zo fijn zijn als het misschien weer op dat niveau komt waar het altijd was. Snap je een beetje van dat de spanning is? Nee, van nou, laat maar, want. Hè? En ondertussen, dat soort dingen. En een laatste voorbeeld. Als je een stelling hebt van nou, er moet opgetreden worden tegen ISIS. Praat je even over een heel groot niveau. En dan merk je hoe ingewikkeld dat is. En dat je misschien geneigd bent meer te bidden voor mensen die daar invloed op hebben. Van, ja, het gaat altijd over mensen aan beide kanten. Mensen waar jij zegt, ik zou je onder mijn vleugels willen hebben. Zowel ISIS-strijders als ISIS-slachtoffers. Wat ingewikkeld. Laten we vaker bidden voor leidinggevenden. Dus als je oordeelt, oordeel samen... Zodat je het kan afmeten van, hey, heb ik nou een beetje, zit ik in de goede richting? En doe dat in die sfeer van recht, barmhartigheid en trouw. En ja, dat boekje Anderen tevoorschijn luisteren van Bert Bakker. Dat gaat op een geweldige manier dat je juist in plaats van gelijk te spreken, eerst eens goed luistert. En man, ik ben pas een beetje onderweg, merk ik, als ik dat boek lees. Van wauw, wat kan ik daar nog veel in groeien. Door eerst eens in die schoenen van de ander te gaan staan. En met barmhartigheid te spreken. En ik heb goed nieuws voor jullie ook. Want Bert Bakker die komt op de ABC Regio dag van 10 februari in Veenendaal. Komt hij een workshop geven. En ik hoop dat velen, of je nou pastoraal bezig bent, of kringleider, of oudste, of ook missionair. Er zijn zulke gave dingen over te leren. Afsluitend. Luther die nam stelling. En wat heeft hij veel goeds gebracht? Jezus nog veel meer. Maar die was ook duidelijk. En daar mogen we van leren. Lees Matthäus 23 nog eens na. Dus je denkt, ja, wauw. Eigenlijk nog nooit zo geprobeerd te lezen. Want dat is toch wel lastig. Maar proef Gods hart erachter. En neem dat mee. In je eigen leven. Waar je voortdurend oordelen, keuzes moet maken. De Heer, mag het zijn zoals u. En sommigen kennen mij al van de goedbooscursus die ik toen de tijd in Notter gaf. En dan bid ik ook vaak Psalm 19 vers 15. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, mijn rots en mijn verlosser. Prachtig gebed.